U mag uw Bijbels openen. Nee, u opent uw Bijbels. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 6 tot en met 10. Die gaan we met elkaar lezen. Vandaag zou ik alleen stil willen staan bij vers 10. Daar zit genoeg in. Maar ik stel de context een beetje zetten. Ik had begrepen dat dit al een keer eerder besproken was. Dus ik ben benieuwd. Tot hoe laat heb ik? Geef me een eindtijd. Nee, dat is niet waar. Nee, ik ben gewoon, dat kan ik u zeggen, om een uur te spreken. Ik krijg nooit minder. Maar ik heb hier 45 minuten gekregen. Dus dat is tot 4:55. Is dat goed? Oké. Als 4:55 is, achterin steken ze een hand omhoog. Dan weet ik dat ik het vliegtuig moet gaan landen. Want in mijn vuur en passie zit ik niet de hele tijd de tijd in de gaten houden. Ja? En er is genoeg. Ja. We gaan beginnen. Ik merk al dat ik misschien een wat enthousiaster spreker ben. Ik spreek ook nooit voor een microfoon. Ik heb altijd een wandelelement om mij heen hangen. Want de microfoon houdt mij niet bij. Maar het plateau houdt mij vandaag waarschijnlijk in een beperkte loopafstand. Ja? Goed. Mits dat ik mijn intro gegeven heb, mijzelf een beetje voor gek gezet heb hier en daar, gaan we naar het woord van God. En dan wordt het ernst. Hè? Dan wordt het ernst. Ik ga het lezen. En dan gaan we met elkaar bidden. En dan duiken wij de tekst in. Ik heb altijd een inleiding. Dat ziet u ook, daar bovenin staan. Dan neem ik u mee in te leiden naar de tekst toe. En dan gaan wij systematisch door de tekst heen. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 6 tot en met 10. Laten we dat met elkaar lezen. We lezen dat er de HSV, zoals dat hier in jullie samenkomst gewoon is. Wij hebben dus altijd goede moed. En weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof. Niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Hoe daarom stellen wij er ook eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Tot zover de schriftlezing. Zullen we een moment stil zijn voor onze grote en almachtige Heer, die zich in Christus naar ons ontfermd heeft. Mogen wij stil worden in onze harten, o Hemelse Vader. Als wij een week na Pasen zijn, Heer. Maar op Goede Vrijdag. O, dat kruis werd opgericht. Het kruis op Golgotha, Heer. Maar de eerste 3 uur. Onze Heere Jezus Christus, de Zoon van God, bespot werd en gehoond werd. Op een gruwelijke wijze. En waar de duisternis kwam. En in die duisternis kwam de Hemelse Vader voor 3 uur lang naar zijn Zoon. En onze zonde plaatste uw Vader op hem. U veroordeelde hem voor onze zonde. Alle straf die ons toekwam, Heer, plaatst u op hem, uw volle toorn, Heer, van alle uitverkorenen, van alle gelovigen, van alle tijden, Heer, heeft u volledig op de Zoon losgelaten. Het behaagde uw Vader om uw Zoon te verbrijzelen. En aan het eind schreeuwde de Zoon eruit: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is volbracht. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Alles is volbracht hier op Golgotha. Alle zonde van alle uitverkorenen is eens en voor altijd voor betaald. O, we zullen u nooit meer zien als rechter. U zult geen zonde meer tegen ons inbrengen, Vader. We zijn compleet vrij. Heer, wat een groot geschenk. Maar dat is niet alles wat u geeft. U geeft zelfs meer. U geeft zelfs beloningen aan het eind, Heer. En als we dan zingen, Heer, genade zo een einde groot, dat ik die het niet verdien, dan zullen wij vandaag versteld staan van die genade, die ons niet alleen verlost van de toorn van God, die ons niet alleen adopteert in zijn huisgezin, die ons niet alleen erfgenaam maakt van alles wat de Zoon verworven heeft, die ons niet alleen leidt door de heiliging van de in dit leven, door het woord verkondiging en de werking van uw Heilige Geest in onze levens, Heer, maar dat u zelfs aan het eind al uw uitverkoren nog eens voor u neerzet en beloningen geeft. En buigen wij ons hoofd diep en zeggen: deze God is zo anders dan wij ons kunnen voorstellen. U bent werkelijk uniek en onvergelijkbaar. Dan wil ik ook bidden, Heer, dat u uw woord wil zegenen tot onze harten. Dat wij gemotiveerd worden voor hetgeen wat voor ons ligt, Heer. Voor de glorie van uzelf. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Wel een van de grootste en moeilijkste uitdagingen die u en ik hebben is om het evangelie goed te begrijpen, is het niet? Om het evangelie te doorgronden. Elke gelovige heeft eigenlijk als hoofdtaak om het evangelie uit te spitten, te doorvorsten. En als jullie een gemeente in wording zijn en daar de verlangens naar hebben, onder de leiding van God ook op zoek zijn naar die wegen, dan zal ik u zeggen, uw grootste uitdaging zal zijn om het evangelie te doorvorsten. Want we houden van het evangelie, is het niet? We ademen het evangelie en ik weet niet hoe in deze gemeente in wording het evangelie gestalte krijgt, maar als ik hoor dat jullie begonnen zijn onder leiding van Maarten Ezinga door de studie of de brief van de Romeinen heen, dan kan ik u niet anders vertellen dan dat u het evangelie krijgt. En wel in de meest theologische vorm. We houden van het evangelie, is het niet? We geloven in Gods uitverkiezende genade. We geloven dat God inderdaad de zondaren, zoals we straks ook zonden, die totaal verdorven zijn en dood in schuld, dat God die roept. Dat de mensen geestelijk wederom geboren worden. En ieder die zich van de zonde bekeert en in geloof zich wendt tot Christus, aangenomen wordt. En dat wij door geloof alleen gerechtvaardigd worden. Dat is toch wat we geloven. Dat is wat we, dacht ik, begrijpen van het reformatorische baptisme. En stel u gerust, ik kom ook uit een reformatorische kerk. Ik was ook niet baptist. Dat ben ik geworden. Maar weet u, als we dan inderdaad dit bezien, dan staan we vaak stil bij dat beginpunt. De verlossing, wedergeboorte. In het moment van wedergeboorte is het feit dat God leven in u plaatst. Gods adem in u geplaatst wordt, als het ware. Gods levensadem. Toen Adam geschapen was, blies God zijn levensadem in Adam. Dat Adam tot leven kwam. Wedergeboorte is het begin van alles. Ja, daarvoor ligt de uitverkiezende genade en de roeping van God. Maar er is een wedergeboorte nodig. Dat is waarom Nicodemus ook zegt, je moet wederom geboren zijn. Je moet. Er is noodzaak. Wat zeggen wij dan? Dat is alles genade. En genade alleen. De sola's. De parels als het ware van de reformatie. Daar liggen onze reformatorische wortels. Jona 2 vers 9. Wat zegt hij? De redding is van de Heer. De redding is van de Heer en van niemand anders. Als we dan kijken naar de onderdelen van de genade en van de verlossing, laat ik het zo stellen, dan zien we ook dat niet alles evenveel aandacht krijgt. Het moment van wedergeboorte waarin iemand gerechtvaardigd wordt, waar iemand het geloof krijgt, waar iemand wederom geboren wordt in dat ondeelbare ogenblik, waar hij geadopteerd wordt in het huisgezin van God, waar God hem als het ware tegenover hem zet en inderdaad hem ziet en alle zonden die die persoon had, inderdaad op Christus geplaatst heeft en de rechtvaardigheid van Christus over hem heen plaatst en hem toeschrijft, hem toerekent, dat krijgt veel aandacht. Oh ja, heiliging ook nog. En gelukkig waren we net met broeders in gebed. En dan hoor ik ook in het gebed dat wij het woord uitleven. Heiliging. Wedergeboorte moment. Heiliging onze wandel. Maar wat krijgt minder aandacht? De aankomst. En dan wordt het al stiller bij de reformatoren. Oh ja, eens zullen we binnenkomen. Eens zullen we daar zijn. We leggen wel weer de nadruk over op we zijn verlost. Dat is ons moment van wedergeboorte. Onze verlossing in wording. Daar staan we minder vaak bij stil. De heiliging. Maar we zullen verlost worden. Het laatste aspect. Daar staan we daar eens bij stil. En daarom wil ik u vandaag meenemen. Ik wil u meenemen niet alleen naar de startlijn. Niet alleen onze race. Ik wil u meenemen naar de finishlijn. Naar het eindpunt. Waarin ieder die de Heer Jezus kent, zoals u hier aanwezig bent, zich bekeerd heeft, Jezus Christus als Heer en Verlosser heeft aangenomen in uw hart, dat u over die lijn zult gaan. En Paulus was vol goede moed zelfs. Vol goede moed. Daar begon onze tekst mee. Hij is vol goede moed. Ik wil u meenemen naar het eind van het verhaal, het moment dat wij voor Christus zullen staan. Het moment dat wij over de finish gaan. Het moment, en luister eens goed, het moment dat alles van ons leven vaststaat. Dat we nooit niks meer kunnen veranderen. Dat er maar één ding voor ons ligt, dat is eeuwigheid en dat is vast. Dat geloven we toch ook van het eindoordeel van alle ongelovigen? Het eindoordeel van alle ongelovigen, wat zeggen die, zullen in de eeuwigheid naar de hel gaan. En voor eeuwig in de poel des vuurs, voor eeuwig de toren van God over zich krijgen. Die gradaties naar hun werken, en dat zullen we zo ook zien. En dat is onveranderlijk, die status van hun is onveranderlijk. Evenzo, de spiegel kan gezet worden naar de heerlijkheid. En daarmee wil ik graag in mijn inleiding ook zeggen, er zijn twee dingen die u goed moet begrijpen. En dat valt niet altijd even gemakkelijk bij ons als reformatoren. We zijn verlost uit genade, maar u wordt beloond voor uw werken. Dan slikt u even. Vaak wel, is het niet? Dragen we dan iets bij aan onze verlossing? Nee. Want het beginpunt is volledig genade, de wedergeboorte en alles wat God daar geeft. Maar uiteindelijk zijn er genoeg teksten die aanwijzing geven in het Nieuwe Testament. En, ik zou bijna zeggen, toen ik hieraan begon, en dit is een preek die mij, dit wordt een inleiding voor mijn gemeente. Dus alleen deze preek is een inleiding. En dan zal er ook nog heel veel achter weggaan. Alles wat ik hier vandaag zeg is alleen maar, ik zou bijna zeggen, we raken net het oppervlak van wat het Nieuwe Testament hierover zegt. Want het Nieuwe Testament laat duidelijk zien dat er beloningen zijn. Loon naar arbeid, loon naar inzet. Want luister eens maar naar de verzen, Matthäus 16, vers 24. De Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En hij zal hem ieder vergelden naar zijn daden. En dat heeft niks met het eindoordeel te maken in die zin dat wij daar veroordeeld worden. Nee, loon naar arbeid. Het woord daar in het Grieks is apodidemi, mag u het direct vergeten, maar het is heel eenvoudig dat wij terugkrijgen voor wat wij geïnvesteerd hebben. Dat is eigenlijk wat het woord zegt. Of Matthäus hoofdstuk 6 in de bergreden. Wat zegt de Heer Jezus? Daar verzamelt u geen schatten op aarde, maar mot en roest. Ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar wat zegt hij dan in vers 20, hoofdstuk 6, vers 20? Verzamelt u schatten in de hemel. Klinkt dat als een suggestie? Als gebiedende wijs. Een opdracht van de Heer. Is het niet vreemd dat de Heer een opdracht geeft om te zeggen van, en ga nu bezig, nu je eenmaal het koninkrijk in bent. Dat is hoofdstuk 5, hoe je binnenkomt. Ga nu werken voor de beloning. De Heer moedigt het aan. Vandaar dat ik mij een goed gezelschap voel. Is het niet? Als de Heer voor ons is, dan is niemand tegen ons. De Heer moedigt ons aan om schatten te verzamelen. Markus 9, vers 41. Wie u een beker water te drinken geeft in mijn naam, omdat u een discipel van Christus bent, voorwaar, ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Openbaring daar ook nog bij staan, Openbaring 14, 22. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Als u het woordje, als u een Bijbelprogramma heeft of online gaat en u klikt op loon, of u gaat een zoek doen naar het woord loon, dan schrikt u hoe vaak het voorkomt. Loon naar arbeid, dat is iets wat u goed moet onthouden.
Er staan ontzettend veel parabels in. De Heer sprak zo vaak over parabels. Lucas 19, we gaan er misschien ook heen als de tijd ons dat toelaat. Maar inderdaad, een man met, in zijn hoge functie, in zijn hoge status, roept zijn dienstknechten bij zich. Roept 10 dienstknechten bij zich, heeft 10 ponden. En hij geeft ze allemaal 1. En zegt, ga en straks kom ik weer terug. En hij komt terug en hij vraagt inderdaad, van, wat heb je gepresteerd? Of in Matthäus 25, hij geeft iemand 5, hij geeft iemand 2, hij geeft iemand 1. Maak dit een fundament in uw leven. Dit is een belangrijk punt van de verlossing. Het eerste is natuurlijk wedergeboorte. En ik zou bijna zeggen, bent u wederom geboren? Bent u wederom geboren? Bent u geboren uit water en geest? Is het een levendmakend geest die in uw gewoonte inwoning gemaakt heeft, in uw geestelijke leven gemaakt? Dat is het begin. En dan komt de volgzaamheid. Maar er komt een moment dat Paulus zegt, ik ga mijn intrek innemen bij de Heer. En daar is het waar de afrekening komt. Daar is waar de loon uitgekeerd wordt. En dan heeft u geen mogelijkheid om dat loon bij te verdienen. Dan is het gebeurd. Het is duidelijk, mensen. Verlossing is genade. Beloningen worden verdiend. Verlossing is door geloof. Beloning door toewijding en trouw. Verlossing is zonder werken. Amen. Ik zou zeggen, daar gaan we voor op de brandstapel, is het niet? Maar beloning is op basis van werken. Dat is het eerste punt wat u goed in uw hoofd moet zetten over de verlossing. Er komt een moment dat u voor Christus zult verschijnen. En als we naar de tekst gaan, Korinthe hoofdstuk 2 vers... 2 Korinthe 5 vers 10. Bij allen stond er. We zullen zo zien wie dat zijn. Maar ik verraad het al. Het tweede is, wat u goed in uw gedachten moet houden, is dat de Bijbel niet spreekt over 1 oordeel. Dat is belangrijk om te weten. Ik geef zo even wat theologische hinten om inderdaad u in uw denken vaak wat te veranderen. Wij komen uit een reformatorische achtergrond, ik ook, waar we de geloofsbelijdenis zingen dat er een dag van oordeel zou komen, dat de doden op zullen staan en voor Gods troon zullen verschijnen. Ze geloven in 1 oordeel. Gelukkig kan ik dit bij u zeggen, ik heb de geloofsbelijdenis van u gelezen. Daar kun je heel veel conclusies uit halen. En een van de conclusies is dat jullie een plaats hebben voor Israël. Een plaats waar Israël hersteld en verlost zal worden. En als je dat ziet, dan kan ik u zeggen, dan gelooft u ook dat er verschillende oordelen zijn. Als u gewoon Openbaring hoofdstuk 20 leest, nu slaat u de Bijbel open, dan leest u daar in hoofdstuk 20 vers 4, u mag dat ook doen. Misschien wel eens handig. Dat is ook waarom ik een schema geef. Zometeen wordt het makkelijker. Dan zitten wij meer in de tekst. De Bijbel spreekt namelijk veelvuldig over oordelen, maar nooit over 1 compleet oordeel. Er is niet 1 dag waar iedereen voor de troon verschijnt en 1 gaat de hemel in de handen naar de hel. Dat is niet wat we vinden. We vinden onderscheid. En ik wil gewoon 1 tekst lezen om te laten zien dat er onderscheid is. Een heel eenvoudige tekst. Openbaring hoofdstuk 20 vers 4 en 5. En ik zag tronen. Openbaring is niet zo'n moeilijk boek, hè. Het is eigenlijk een heel eenvoudig boek. Het is de wederkomst van Christus. En op het moment dat hij terugkomt, zal hij inderdaad deze wereld gaan oordelen. Maar in verschillende stadia. En daar pakt hij 7 jaar voor. Maar aan het eind geeft hij ook aan dat er een verschil is in oordeel. En hier pakt hij 1. En ik zag tronen en zij die daarop zaten. En zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die nog het beest, nog zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en hun handen ontvangen hadden. Zij werden levend. Ze waren dus dood, ze werden levend. En heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. Nu, ik wil niet alles hier gaan verkondigen over de eindtijd, dat is niet aan mij, dat is aan Maarten, om jullie daarin te leiden. Maar wat zien we hier? Er zijn dus mensen die worden geoordeeld, dat zien we in vers 4. En die mensen die worden levend, dus de opstanding van de doden, die worden geoordeeld. Jullie mogen met Christus heersen voor 1000 jaar lang. Dat zijn wederom geboren kinderen. Die in de eindtijd omgekomen zijn. Die zijn aan het hoofd. Die hadden niet het teken van het beest. Die bij Antichrist niet aanbeden. Maar wat zien we er bij vers 5? De overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaar volleindigd was. Nou, als je de hele context leest van Openbaring hoofdstuk 20. Dan ziet u daar 6 keer het woord 1000 naar voren komen. En als u 6 keer 1000 achter elkaar ziet. Dan mag ik gewoon aannemen dat het 6 keer 1000 jaar is. Dat is vrij eenvoudig. En u ziet dus een oordeel voor de 1000 jaar en een oordeel na 1000 jaar. Er zit 1000 jaar tussen. Dus geen eendagsoordeel. Verschillende oordelen die er komen. En dat is goed om te onthouden. Want vandaag gaan we namelijk naar een punt in 2 Korinthe hoofdstuk 5, wat ook een apart oordeel is. Wat een heel uniek oordeel is. En niet een oordeel zoals we hier die laatste in vers 5 zien, maar een oordeel zoals het eerste. Ze worden voor Christus verschijnen ze en ze mogen met hem heersen voor 1000 jaar. Het is het moment waar ze voor Christus verschijnen en hun beloning ontvangen. De Bijbel leert geen collectief oordeel als zijnde van één dag van oordeel. De Bijbel spreekt over de dag des oordeels. Maar als u dan alles doorheen de hele Bijbel bij elkaar optelt, dan ziet u dat de dag een heel ruim begrip is in sommige momenten. Ik ben voorzichtig in Genesis 1. Hè? Maar in profetische teksten geeft dat ook wel eens een tijdspan aan van een langere periode. Goed, dat als grondwerk en als basis neergelegd. Dit is ook de reden trouwens, voordat ik de tekst nu induik, waarom ik systematisch door een boek heen preek. En ik heb gemerkt, ik geproefd dat Maarten Ezinga het ook doet. Er is geen betere manier dan een hele brief van onze geliefde vader te lezen. Ik ben 6 jaar geleden in Marcus begonnen. 1 vers 1 en we zitten nu in hoofdstuk 15. Vers 43. En deze zomer hoop ik na 5,5 jaar door heel Marcus heen gesproken te hebben. En ik zal u vertellen. Niets heeft de gemeente beter gevormd dan totaal het leven van Christus gevolgd te hebben. Ik heb zoveel mogen leren. Dat had ik nooit kunnen leren als ik hier een tekst pakte en daar een tekst en daar een tekst en daar een tekst. Dus ik ben zeer bemoedigd. Waarop Maarten begonnen is door te zeggen, we gaan door de Romeinenbrief heen. Hij hoeft daar geen jaren over te doen zoals ik. Dat is niet nodig. Ik ging langzamer en langzamer en langzamer en langzamer. En de gemeente werd enthousiaster en enthousiaster. En de preken werden langer en langer. En ze werden dieper en dieper. En het enige wat ik alleen maar merkte is, als je de kinderen van de Heer het woord geeft, is er maar één ding wat het veroorzaakt. Meer honger. Ze zijn nooit verzaakt, nooit tevreden. Dan zeg ik, amen, het was weer een lange preek. Erik, verontschuldig je niet, ga gewoon door. Dus we gaan door. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 10. Dat was de inleiding. Goed om te weten. Er is niet één oordeel in de Bijbel, er zijn verschillende. Verlossing is puur en alleen genade, maar de beloningen zijn een inzet. En dat wil ik u laten zien ook aan de hand van de tekst in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 10. Laat ik het vers met u lezen. En dan gaan wij er systematisch doorheen. U heeft het schema. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En als eerste beginnen we met de persoon. En ik haalde het net al aan van over wie gaat dit. En dat vindt u in de eerste versen als het ware. Het eerste gedeelte van vers 10. Want wij moeten allen. Wie zijn er wij? Context, mensen. Context. We gaan terug uit. Of we gaan boven. We gaan weer even naar boven toe, laat ik het zo zeggen. Vers 6. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Paulus is vol goede moed. Nou, iemand die de dag des oordeels van de Heer tegemoet ziet om naar de hel te gaan, is niet vol goede moed. Hè? Dus Paulus spreekt hier over zichzelf als een gelovige. Wij. Vers 7 maakt het nog duidelijker, is het niet? Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Wie zijn er wij? Dat zijn toch de gelovigen. Zij die wederom geboren zijn. Zij die inderdaad hun geloof en vertrouwen in de Heer Jezus Christus gesteld hebben. Zoals het volgende vers ook zegt. We hebben goede moed. We hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer inwoning te maken. Heeft u dat verlangen? Mijn vader is onlangs overleden. En ik zie dat Jan hier is. Hey Jan, weet je te zien? Ja, ik heb soms bekenden die mij achtervolgen. Ik heb daar nog eenmaal als mijn vrouw, maar Jan ken ik ook. Mijn vader heb ik mogen begraven. Ik heb de dienst mogen doen. En dan komen de mensen naar mij toe die zeggen... Oh ja, is het allemaal gelukt, Erik? Is het allemaal gelukt? Want dat is wel moeilijk, hè? Je vader begraven. Hij is in glorie! Dat is toch waar hij staat? We hebben goede moed! Goede moed dat wij ons lichaam verlaten en intrek nemen bij de Heer. Daar is het veel beter dan hier. Sorry voor mijn geliefde vrouw, maar daar is het beter dan hier. Dat is ons verlangen, dat is wat Paulus hier uitspreekt. En Paulus is niet bepaald mat. Paulus die leest het niet. Nou, we hebben goede moed. We hebben er meer behagen in om het lichaam uit te wonen en bij de Heer intrek te nemen. Nee. Dit is Filippenzen 1 vers 21. Mijn leven is Christus, maar het sterven is minst. Dan leven we daar toch na. Vers 9, sorry, ik zal me inhouden. Daarom stellen wij er ook eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem welgevallig te zijn. Wie kunnen hem welgevallig zijn? Gelovigen alleen. Dus in vers 10, als we dan komen bij het eerste stuk, want wij moeten allen voor Christus verschijnen, want wij, dat zijn de gelovigen. Dat zijn gelovigen. Wij in vers 9, wij in vers 8, wij in vers 7, wij in vers 6. Vers 11, kijk er eens naar. Misschien als u uw Bijbels er open heeft. Nu wij deze vrezen voor de Heer kennen. Nou, een ongelovig heeft veel vrees. Maar absoluut niet voor de Heer. Dat is het laatste waar die vrees voor heeft. Als ik met mijn collega's op het werk, de meesten zijn moslim. Inderdaad vertel dat ze zich moeten bekeren op Jezus Christus. Ja. Afgelopen week nog, een collega. Dat ik zeg, jong, je moet wederom geboren worden. Je moet je berouw en inkeer tonen. Je moet Christus aannemen als verlosser. Want één dag zul je voor hem staan. En hij zal je veroordelen als je niet bekeert. Hoe ga ik toch naar de hel? Ja, weet niet wat hij zegt. Er is geen vrezen des Heeren in zijn hart. Is de vrees des Heeren in ons hart? Ja, niet voor hetgeen. Ah, misschien even goed om bij te brengen. Om aan te vullen. Wij hebben geen ontzag over wat God ons aan gaat doen. Hij heeft... In Christus. Hij heeft Christus aangedaan wat hij ons aan moest doen. Is het niet? De toorn van God was op Christus geplaatst. Alles is betaald. Wat is nu vrezen des Heer in ons hart? Is niet de angst van een hemelse rechter die ons straf zal opleggen? Wij hebben geen straf meer te vrezen. Nu niet en nooit niet, want dat lag op Christus. Eens en voor altijd. Wat is nu de vreze des Heeren? Is dat wij ontzag hebben over hetgeen wat wij hem aandoen. Als wij hem onteren. Als wij niet waardig leven voor zijn eer en glorie. Als wij zondigen en inderdaad onze tekortkomingen zien. Ah, dat zijn geen tekortkomingen. Zonde. Dan kwetsen we de Heilige Geest. Dan bedroeven we de Heilige Geest. Dat is het ontzag wat nu in ons leeft. Is het niet? Dat is wat Paulus hierover spreekt. Terug naar de tekst, vers 10. De gelovigen zullen voor de Heer verschijnen. En als Paulus zegt wij, dan kan ik het nog scherper maken. Dat zijn alle gelovigen die gestorven zijn in Jezus Christus. Dit is de kerk, dit is de bruid. Dit is Efeze 5, waar Christus van zegt, dit is wat ik verworven heb. En die bruid die komt voor mij en die zal mooi zijn. Want ik heb alles betaald. En ik zal u vertellen, u bent daarbij. Want wat is het derde woord? Want wij moeten. Dat is niet een keuze, hè, of u erbij wil zijn. Dat is niet zo van, nou ja, misschien voor andere gelovigen. Misschien is er een achterdeur of een parallelweg om de hemel binnen te komen. Zo van, ah, oké, als ik Christus tegemoet zie. Misschien kan ik achter de rug van Erik Bouwman langs, die is nogal breed. Nee, want wij moeten. Dit heeft God in zijn rechts, in zijn raadsbesluit vastgelegd. Hè? Dit is goddelijke noodzaak. Ziet u dat? Moeten. Wij moeten voor Christus verschijnen. En iedereen is daar. Niemand uitgezonderd. Wij moeten allen. Geen sluiproutes, geen parallelwegen, geen alternatieven. Alle gelovigen in Christus zullen voor zijn troon verschijnen. Staat u daar bestil dat u oog in oog met de hemelse Heer zal staan?
En hij zal u niet veroordelen. Oh, nooit niet. Maar u zult voor hem komen. En mijn vraag is: bent u tevreden met een achterste rij? Ik ging net daar zitten. Wat zei Alexander? Kom wat hoger op, broeder. Ik zei, ik overzie de kudde graag. Maar in de hemel is er geen achterste rij waar u kunt schuiven. Wij allen zullen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En ik zal straks uitleggen wat de rechterstoel is. Maar wij allen zullen voor rechter voor Christus komen te staan. En mijn vraag is, bent u daar gereed voor? Bent u gereed om hem oog in oog te kunnen aanschouwen? U kunt jaren in de kerk gezeten hebben. U kunt gedoopt zijn, of dat nu besprenkeld is of ondergedompeld. U kunt belijdenis van uw geloof gedaan hebben, openbaar belijdenis van uw geloof, zoals ik. Maar u kunt nog steeds op weg zijn naar de hel. Weet u waar wij onze zonde vaak in zien? Nee, laat ik het maar eenvoudig houden. Weet u waar wij onze zonde niet vaak in zien, in onze dingen? Is in onze eigen religieuze handelingen. Ik ga toch naar de kerk? Ik bid toch? Ik leef in een katholiek land. Iedereen zegt daar, ik bid. Sinds wanneer komt bidden, komen wij in de hemel? Sinds wanneer, als we in de kerk zitten, komen we in de hemel? Ik heb 3 zoons, die hebben geen vrij ticket gekregen naar de hemel, omdat hun vader voorganger is. Nooit niet. Het is persoonlijk. Wij moeten allen, elk individu, bent u daar gereed voor? Bent u wederom geboren? En kinderen ook voor jullie, hè? Zijn jullie wederom geboren? En dan vraag je, ja, papa, wat is dat? Als jij ziet dat je zondig bent, dood bent in schuld, schuldig staat voor een heilig God, dan ben je al heel eindig weg. Maar de Heer Jezus tegen die fariseeën zijn: je bent niet ver van het koninkrijk. Kunnen jullie die uitspraak? En mijn vraag is, bent u gereed? Als wij een groep als deze hebben, dan ben ik ervan overtuigd dat als Jezus 12 discipelen uitkoos en er was 1 bij, die niet spoorde, die het koninkrijk niet inging, hoeveel te meer niet in een groep als deze? Bent u gereed? Want u zult voor Christus verschijnen. En in ieder die hem kent, staat in vrede. Dat was de uitnodiging vanochtend, of de vanmiddag toen we begonnen, was het niet. En de genade en vrede zij u in Christus. En waarom? Dat hebben wij. Wij mogen voor Christus staan. De toorn lag op de Zoon, niet meer op ons. Er is geen zonde, geen enkele zonde waar u nog rekenschap voor af moet leggen. U heeft niet eens de mogelijkheid meer om de toorn van God op te wekken. Dat is het evangelie. Dat is wat Christus geworpen heeft. Maar zorg dat u erbij bent. Want op dat moment valt er niks meer te beslissen. En niks meer te veranderen. Laten we eens naar de plaats gaan. Want wij moeten allen, vers 10 weer, hè? Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En de rechterstoel van Christus hier in deze tekst is het Griekse woord bima. Het is ook wel in het Engels genoemd de bima seat. En eigenlijk moet ik misschien wel eens uitleggen wat het is, want eigenlijk voel ik mij wel een beetje staan op de bima seat. Wat was de bima seat? Komt terug uit Korinthe, de Griekse stad eigenlijk, waar de ismitische spelen gehouden werden, een soort Olympische spelen. En je moet nagaan, de Grieken waren groot in sport, hè? Ja, Paulus schrijft ook in hoofdstuk 9... Van de laatste verse dat hij zegt van: ik ben niet een bokser die in de lucht slaat. Ja? Ik ga niet voor een vergankelijke krans. Ja? Zo'n ding, zo'n lauwe krans op je hoofd. Daar was nog iets meer bij, maar dat zal ik zo vertellen. Ik ga voor een onverwelkelijke prijs. Maar dat waren de spelen daar. En een van de essentiële dingen was dat daar rechters waren. Die moesten overzien of de spelen ook inderdaad reglementair gehouden werden. Alle sporters die moesten daar ook inderdaad aan het eind voor verschijnen. Voor die rechters, daar werd hun evaluatie gegeven. Vanaf een verhoging, een platform, een bima seat. Een bima, een verhoging boven iedereen, dat ze alles goed konden zien. Ze konden alle sporters zien. En wat deden ze? Ze beloonden dus de ene sporter wel en de andere niet. Dat waren rechters die tijdens die spelen wat hoger stonden. En daar waren inderdaad de mensen die stonden daar voorin. En die kregen daar de beloning voor alle uren die ze geïnvesteerd hadden.
Jullie hebben zo'n goede zwemmer gehad dit jaar, is het niet? Die mooie, bijzondere naam, die heel wat goud had gesleept. Ze kwam ergens uit het noorden van Nederland. En wat zei die op een gegeven moment? Die pakte haar medaille. Jonomi Grokro, hoe heet ze? Ja, jullie weten wie ik bedoel? Nee? Dus dan weet ik als Vlaming meer dan jullie. Het was jullie goud. Wij hadden niks. Schamelen. Brons en zilver hadden wij nog binnen. Jullie kwamen met goud nog eens een keer. Ja. Nee, wij kwamen niet zo goed voor de Bima Seat vandaan. Er was een bepaalde schaamte op onze wangen. Ja, terug naar de tekst. Wat zei ze op een gegeven moment bij die medaille? En ze zei, dit is misschien waar ik mee kan laten zien waarom ik mij zoveel ontzegd heb. Bij mijn vriendinnen. Want het heeft haar uren aan training gekost. Zo was het ook in die tijd. Dat was de beloning voor investering. En ik zal je vertellen, als ze dus inderdaad zo'n beloning kregen, dan kregen ze geen goud. Hè, zoals wij dat hadden, het is allemaal bladgoud tegenwoordig. Vroeger was het nog echt goud, dat is ook allemaal al weg. Ze kregen een krans. Een verwelkelijke krans. Maar er zat ontzettend veel aan vast. Ze hadden roem, die mensen die geëerd werden. En die hadden vrijstelling van belasting. Dat moest nagaan. In die tijd, dat was heerlijk. Ze werden zelfs zo geëerd als zij. Ze hadden een vrij ticket voor alle sportevenementen die er waren. En als ze daar binnenkwamen, dan mochten ze zich scharen naast de senatoren. Dat waren posities, dat was aanzien. Die hadden eer en roem. Je zou bijna zeggen eeuwige roem. In het aardse component gekregen. Dat is waarom Paulus ook spreekt. Dat hij inderdaad zegt, ik wil niet gedisqualificeerd worden als ik strijd. Dus ik wil gaan voor die krans. Maar de Bima Seat wordt ook nog gebruikt bij de veroordeling van Christus. Als Pilatus inderdaad op de stoel, op zijn rechterstoel gaat zitten en Christus veroordeelt, dan wordt het ook de Bima Seat genoemd. Dat was ook de stoel waar de hooggeplaatste op ging zitten om te oordelen. Hij kon vrijspreken en hij kon veroordelen. Dus er is ook niet alleen maar dat er beloningen worden uitgeloofd, er is ook een moment dat het beoordeeld en veroordeeld zal worden. Dat is de Bima Seat. Dat is de rechterstoel van Christus. En dat is totaal niet de grote witte troon aan het eind. Als je Openbaring hoofdstuk 20 leest en verder leest waar we nu waren, dan komt daar in vers 11, als ik het juist heb bij mijn hoofd, begint dat de grote witte troon. Dat is iets compleets anders. Dit is de Bima Seat. Dit is iets unieks. En waarom? Omdat wij daar zijn. De kinderen van de Heer. En ieder die de Heer Jezus Christus kent. Wat staat er dan zo voor? Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Dit is een wat ongelukkige constructie in de HSV en de NBG. Ik ben een liefhebber van de NBG, maar dat is omdat ik daarmee opgevoed ben. Eigenlijk kun je letterlijk vertalen als volgt. Luister eens goed. Wij moeten allen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Het openbaar, het woordje openbaar heb ik naar voren geplaatst, wat in de Griekse tekst ook voren geplaatst is. Wij moeten daar verschijnen. Maar ik begrijp ook de vertalers wel. Want het is niet alleen maar verschijnen. Er is veel meer dan dat. Het is niet zomaar van een fluitsignaal van de Heer die zijn gemeente binnenhaalt en iedereen wordt neergezet. Nee, het is meer dan alleen maar verschijnen. Het is meer dan alleen maar aanwezig zijn en uitklokken of inklokken zo van ik ben er. Nee, het heeft ook te maken met het openbaar worden wie we werkelijk zijn. Het openbaar worden is dat, wordt daarmee bedoeld, wie wij werkelijk zijn. Oh, op dat moment, mensen, dan zal Christus met zijn ogen die alles doorzien, in zijn alwetendheid, zal u en ik zullen totaal gestript worden van alles wat aan de buitenkant hangt. Het complete façade die we zo mooi op kunnen houden in ons vrome geestelijk leven, in onze zondige staat. En onze zonde is zo slim om dat nog zelfs mooi te bedekken met een vroom laagje heiligheid. Op dat moment, als wij voor Christus staan, voor zijn Bima Seat, dan zal openbaar worden. Dan zullen wij daar staan voor wie we werkelijk zijn. Dan zal alles zichtbaar zijn, alles zal zich manifesteren, niets kunnen wij meer verbergen. We staan daar naakt. Dan wil ik niet zeggen dat u naakt bent in kleding of geen kleding. Maar naakt in die zin dat alles van wat u bent zichtbaar is. En meestal, en dat is ook een goed iets, als wij hier naakt zijn, dan is er schaamte, is het niet? De vraag is, hoe staan wij daar? Zullen wij beschaamd worden of niet, als alles onthuld zal worden? Alles wat wij werkelijk zijn, zal daar duidelijk worden. Dan zal de volheid van wie Erik is, zichtbaar worden. En ik zal u vertellen. Ik denk dat de kerk dan op zijn kop staat. Want Jezus zei zelf al, ik heb uitverkoren de dwaze dingen van de wereld. Ik was boer. Ik mok koeien in Groningen. Ik ben uit de klei getrokken. Ik heb nooit een boek gelezen voor mijn 20ste. Ik had MAVO in 2 danslessen. En ik trouwde de mooiste vrouw van de wereld omdat ik er veel geld had en een creditcard. Huh? Weinige slimme dingen heeft de Heer uitverkoren. Als ik dan kijk naar wat werkelijk waarde heeft voor de Heer, dan zal dat het moment zijn waar u en ik de ware kerk van Christus in mijn optiek compleet op zijn kop zien staan. Compleet. En waarom? Al onze attitudes. En dan zullen we straks nog even kijken wat het inhoudt. Maar daar kom ik niet meer, hè. Vrijwel vooral. Al onze hartstochten. Al onze gedachten. Alles wat wij ooit gedaan en gezegd hebben. Dat is wat het woord daar betekent. Appear, openbaar. Dat is feitelijk een openbaring van uzelf. Dan staat u oog in oog met uzelf. Wie u werkelijk was en wat u gedaan heeft. Wat een moment zal dat zijn. Al uw hartstochten, gedachten, verlangens. En ik zal u één ding zeggen. Als we straks... Ik weet niet of ik daar toestemming voor krijg. Maar als ik daar niet in toe kom. Dan moet ik gewoon die parabels eens gaan lezen. Het enige wat ik daar tegenkom is trouw. Het oordeel is nooit over hoeveel wij gepresteerd hebben. Ik ben geen voorganger van een megakerk. Ik heb ze gezien. Het is makkelijk om een groep mensen bijeen te krijgen. Maar ik kan u zeggen dat ik een gemeente heb die wederom geboren is. En als dat niet zijn, dat lijkt me stug. Dan zouden ze gevlucht zijn. Dat heb ik ook gezegd, je kan beter weggaan. Want het oordeel wordt alleen maar groter. Waarom blijf je? Dat zal het moment zijn waar u en ik voor de troon van Christus zijn. Denk je dat ook eens in? Dat als wij de race volbracht hebben, we komen voor Christus. Dat we daar staan en dat hij alles in ons leven zal evalueren. Dan staat u ook in oog met uzelf. Niets kan meer veranderd worden. Er is maar één ding dat dan nog geldt. Hoe trouw bent u geweest aan hetgeen wat de Heer u gegeven heeft? De ware ik wordt zichtbaar. En dit zijn gelovigen. En alleen gelovigen. Want alles is voor de zonde volbracht. Hè? Ik hoop dat u dat ziet. En dat u het onderscheid kan maken. Zullen we eens naar 1 Korinthe hoofdstuk 3 gaan. Vers 12. Op dat moment zal alles zichtbaar worden. Zal alles ingewogen worden. Zal de Heer alles op tafel leggen wat nodig is. Om in te wegen hoe groot onze beloning zal zijn. 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 12. Is er iemand die op dit moment dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen. Met wat voor bouwmateriaal hebben we gewerkt? Heeft de Heer u 1 talent gegeven en u bent daar trouw in geweest en u heeft daar 10 bij verdiend? Wat zegt de Heer dan in Lucas hoofdstuk 19? Gij trouwe slaaf. Ga in mijn koninkrijk. En dan komt de volgende, die heeft er ook 1 gekregen. Dan zegt hij er ook nog bij, over 10 steden zal ik u aanstellen. En als u denkt, wel, dat zal allemaal spiritueel zijn en geestelijk. Voor mij is een stad. Hè? Dat betekent dat er heerschappij is. Als u het woord heersen kijkt, en we zagen het net al in de openbaring, als God zegt dat ik aan mijn kinderen zeg dat zij heersen, dan heersen wij onder het gezag van Christus over iets. Dat is geen luchtledig iets. Dat is heersen. Dan moet u nagaan. Dat hij tegen die ene dienaar zegt. Ik heb je 1 gegeven, je hebt er 10 bij verdiend. Gij trouwe en goede slaaf, ga in. Ik zal over 10 steden stellen. De tweede komt, die heeft er ook 1. Heeft er 5 bij verdiend. De Heer zegt, kom binnen, ik stel je over 5 steden beschikbaar. Wat miste die?
Het woord gij trouwe slaaf. Kunnen ze zich dat voorstellen? Dat als je voor de Heer komt en je buurman krijgt te horen, gij trouwe en goede slaaf. Weinig heb ik je gegeven. Over veel zal ik je stellen, want je bent trouw geweest. Je hebt gebouwd met goud, zilver en kostbaar gesteente, wat de toets van het vuur kan doorstaan. Vers 13. Ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken. Omdat het met het vuur verschijnt, de hoedanigheid, niet de hoeveelheid, hè? Niet hoeveel u gepresteerd heeft, is van belang. En wat is dit een zegen als je dan huisvrouw bent? Gewoon een moeder die alleen maar in een huis woont, leeft met de volgende generatie kinderen en daar haar leven aan verspandeert en haar leven aan geeft. Bid voor de kinderen. Ze naar de Heer leidt, ze vertelt over de Heer. Als u op het werk gewoon eenvoudig uw evangelie declareert. Het gaat over de hoedanigheid van ons werk, niet de hoeveelheid. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen, vers 14. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Zie, dat is het punt waar schaamte komt voor de troon van Christus. Als het niet gebouwd is met trouw, maar met menselijke principes. Een gemeente gebouwd met marketingprincipes. Met een half evangelie. Oh, kom tot de Heer, want hij wil graag dat u bij hem komt. Hij verlangt het zo graag. Kom nu, jij hebt de sleutel van het koninkrijk in de hand. Oh ja? Er hebben weer 10 mensen hun hand opgestoken om Christus aan te nemen. 10 mensen zijn naar voren gekomen. Is dat zo? Het is een mysterieus werk wat de Heer doet in de harte van een gelovige, om iemand wederom geboren te laten worden. Maar het werk wat hij doet, zal getoetst worden. Hij zal gered worden, als door vuur heen. Dus het heeft niks met verlossing te maken. Zien we deze versen? Dit is de Bema Seat of Christ. Dit is de richterstoel van Christus, waar het hier over gaat. Waar al ons werk in één keer zichtbaar wordt. Mijn tijd is om. Het laatste punt, de positie, zal ik snel afronden. 2 Korinthe 5 vers 10, dat een ieder vergelding ontvangt wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Wat hij door middel van zijn lichaam, een perfecte vertaling uit het Grieks. Perfect. Door middel van het lichaam. Oftewel, wat wij in dit leven gedaan hebben. Mensen, dat is mijn uitnodiging vandaag. Sta nu stil bij het feit dat wat u doet van belang is voor de eeuwigheid. Dat u voor de troon van Christus komt. Om wat? Om beoordeeld te worden. Wat u gedaan heeft in het leven. Niet hoeveel u gedaan heeft. Maar hoedanig. Hoe u het werk van de Heer gedaan hebt. Gods werk. Op Gods wijze. Dat is de oplossing. En dat is het enige wat belang hier aan vastzitten. En dan vers 10, het laatste stukje. Het zij goed, het zij kwaad. Weet je wat het mooie is van Griekse tekst? Het laat precies zien wat het betekent. Het woordje kwaad daar is niet slecht in de zin van moreel slecht. Dit is niet zondig. Of het goed is moreel gezien, of dat het zondig is. Of het tot eer van God is, of onterend. Het woordje daar van kwaad is eigenlijk de neutrale dingen in ons leven. Op vakantie gaan, boodschappen doen, een wandeling maken. Dat zijn neutrale dingen. Als je die gedaan hebt, niet onder de heerschappij van Jezus Christus. Als je die niet gedaan hebt om de Heer mee te verheerlijken. Als je niet je aankopen gedaan hebt om maar een klein voorbeeld te geven in gebed en afhankelijkheid van de Heer. Dan zegt de Heer, daar is geen beloning voor. Je hebt het neutraal gedaan, maar het heeft niks toegevoegd. Dit is niet een oordeel om naar de hel te gaan. Dit is een beoordeling, heb je iets toegevoegd? Heb je de hoedanigheid van je werk gedaan, zodat mij, dat ik geëerd werd, zegt Christus. Of heb je het gedaan om jezelf te eren. Of mij niet erbij te betrekken. Mensen, ik kan maar één ding zeggen. Ik heb nog wat meer op het papier, maar dat zal ik voor mijn gemeente bewaren. Ik kan maar één ding doen. Teruggaan naar Matthäus hoofdstuk 6 vers 20. Verzamel uw schatten in de hemel. Staat u daarbij stil?
Dat we verlost zijn uit genade. Dat wij geheiligd worden door de Heilige Geest en het werk van God in ons door zijn woord. Maar dat er aan het eind een beloning ligt te wachten. Een beloning die tot in eeuwigheid blijft. En dan ben ik benieuwd hoe het eruit zal zien. En dan zal ik u zeggen, die vrouw die eenvoudig de kinderen verteld heeft over de Heer Jezus voor 30, 40 jaar lang in de zondagsschool of in de crash, die zal wel eens een veel grotere beloning kunnen krijgen dan die mega kerk waar de voorganger in glitter en glamour staat en waar alles verbrandt omdat dat ontrouw geweest is. Oh, ik kan maar één ding zeggen, mensen, bereid je voor op dit moment. En is dat niet de motivatie om te leven? Waarom zou ik 's ochtends vroeg om 4 uur aan het werk gaan? Dat Alexander, dat ik hem een mail stuurde, die zegt, jij was vroeg op. Ik zei, ja, er is ook iemand die vraagt mij te preken. En ik trek geen oude preek uit de doos. Ik wist niet wat ik moest doen, dus het is een nieuwe preek. 2 preken in 2 dagen. Ik weet niet waar het aan lag, maar mijn vrouw weet het. Die heeft mij niet zo vaak gezien. En mijn kinderen zeiden, wie snijdt vandaag het vlees op zondag? Tot schaamte moest ik zeggen van, jongens, dit is een week waar ik 2 preken gemaakt heb, maar het heeft mij zo gegrepen. Dat ik dacht, maar Heer, ik wil graag schatten verzamelen in de hemel. Ik kan 1500 miljard euro op de Cayman-eilanden hebben staan. En het is 0 tot in eeuwigheid. En ik kan met mijn lege zakken hier staan. En een eeuwigheid binnengaan. En schatten krijgen van mijn hemelse Heer. En de woorden. Gij trouwe en goede slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Mag het een uitnodiging zijn om naar die woorden te zoeken. Want dat verheerlijkt de Heer. Vader, ik dank u voor deze tijd. Het is altijd te kort, Heer, als we uw woord open willen gooien. Er is altijd zoveel meer te vertellen. Ook kon het zoveel helderder, Heer. Ook vanuit mijn gedachten zo soms zo verward zijn, Heer. Dan wil ik bidden. Dat als de mensen nog eens teruggaan naar deze teksten en het schema pakken. Niet meer mijn stem horen. Maar uw stem vanuit de evangelie. Uw stem horen, Heer Jezus, in hun hart. Dat zij ook werkelijk aangespoord mogen worden. Verzamelt uw schatten in de hemel. Want één dag zullen we voor u staan, Heer Jezus, en dan zal u bepalen wat verbrand wordt en wat toevoegt. En wat een uitnodiging, Heer, om de race van het geloof te rennen. En om de kronen in ontvangst te mogen nemen. En Heer, tijd is ons nog niet gegeven om dat allemaal uit te spitten. Want daar ligt de rijkdom. Om tot in eeuwigheid beloningen mee te krijgen. Waar we uiteindelijk ook kunnen zeggen, Heer, dat is alleen maar het werk van u in ons. En dat u onze inzet nog beloont. Wat voor God hebben wij mee te maken hier? De God van de Bijbel. De enige levende God. De God die was, die is en die komen zal. En wij zullen voor hem staan. Dank u wel, Heer, dat we daar naar uit mogen zien. Waar we vol goede moed zijn. In Jezus' naam. Amen.